Maar juist een beetje die ruwe randjes erbij. Volgens mij noemen sommige datajournalisten het soms wel een beetje datajournalistiek. Een beetje de punkrock van de journalistiek. En dat maakt het ook dat het niet alleen maar te maken heeft met toffe visualisaties. Maar je legt ook daadwerkelijk meer bewijsvoering neer bij een organisatie die we aanspreken op iets waarvan jij denkt dat het misgaat.
Welkom bij de podcast De Voogin Staat Tafel. De podcast van Stichting Voogin over inspirerende thema's waarin mens en techniek samenkomen. Uiteenlopende gasten delen aan de staattafel hun kennis en ervaring over data, informatie, kennis, research en techniek. We praten hierbij over ontwikkelingen, nemen je mee in filosofische uitstapjes en geven elke aflevering concrete handvatten en praktische inzichten uit de praktijk. Luister mee aan de staattafel en laat je inspireren.
Goed, we zitten hier bij de tweede keer aan de staattafel. En ik zit hier uiteraard weer met Leon Heuts, die voor Nemo Kennislink hoofdredacteur is. Nog op de nipper. Dit is eigenlijk een cliffhanger. De volgende keer, Leon, mag je vertellen wat het wordt.
Dat is goed.
En Leon en ik, Bart van der Meij, management consultant en voorzitter van Voogin. Wij voeren aan deze staattafel gesprekken met gasten die we tegenkomen bij de volgende IP-lezing. Of gewoon op straat, dat kan ook gewoon. Of die uit het netwerk komen. En we proberen daar iets van te maken. Vandaag is aan onze staattafel aangeschoven Jerry Vermanen, datajournalist. Hij heeft ook nog iets in de design gedaan. Daar kunnen we het straks ook nog even over hebben hoe je van de design bij datajournalistiek komt. En misschien is dat straks wel een leuke eerste vraag. En je bent datajournalist bij de KRO-NCRV, bij Pointer nu en daarvoor nu.nl. Je hebt zelfs prijzen gewonnen in de datajournalistiek, een hele belangrijke, de Tegel, publieksprijs in 2019. Dus we zitten niet zomaar met een datajournalist aan tafel. Hartstikke leuk dat je hier bent en het is leuk om met jou van gedachten te wisselen over datajournalistiek en hoe je dat dan doet. En hoe ver dat eigenlijk kan gaan en dat soort vragen. Dus fijn dat je hier bent. En misschien maar te openen met de eerste vraag. Ja, waar komt de liefde voor de datajournalistiek eigenlijk vandaan bij jou?
Zo, kijk, ze zijn gelijk diep in mijn ziel kijken hier. Ik denk dat het, zoals je net al zei in de intro, ik heb een studie industrieel ontwerpen gedaan voordat ik iets met journalistiek deed. En wat ik daar eigenlijk het allerleukste aan vond, was heel erg de afwisseling tussen hele exacte dingen die je moest doen. Dus we hadden echt best wel ingewikkelde wiskundevakken. En het uur daarna gingen we tekenen. En dan was het gewoon vormen tekenen, ruimteschepen tekenen. Of soms al abstracter. Dan zet iemand een pompoen voor de klas neer. En dan moest je niet de pompoen tekenen zoals je hem zag, maar zoals je hem voelde. Dat soort. En ik vond dat juist heel erg leuk. Dat je heel erg moest schakelen tussen ontzettend creatief denken. En vervolgens, oké, hoe gaan we die creatieve gedachten heel erg exact maken? En uiteindelijk is die studie industrieel ontwerpen nooit echt meer iets voor mij geworden. Ik merkte toch dat ik daar niet goed genoeg in was. En het was ook niet helemaal waar ik me gewoon goed bij voelde. Het paste gewoon niet zo goed bij me. En eigenlijk ben ik daarna naar journalistiek gegaan. Omdat ik toch merkte dat ik het heel erg leuk vond ook om verhalen te vertellen. Dus echt iets uitzoeken. En vervolgens niet die creativiteit in het leggen van een product maken. Dat je een heel mooi koffieapparaat maakt of een geweldig gebouw ontwerpt. Maar dat je daar een verhaal van maakt. Dat je gaat kijken hoe je daar iets kunt vinden wat andere mensen nog niet weten. En dat op een originele manier brengen, zodat mensen ook tot het einde van het verhaal blijven hangen. Dat is eigenlijk wat ik nu ook heel erg in datajournalistiek vind. Het exacte en het creatieve.
En nu ken ik journalisten wel een beetje. En ik weet dat journalisten vaak inderdaad goede verhalen kunnen maken. En daarin kritisch kunnen zijn, et cetera. Maar iets waar ze wat minder affiniteit mee hebben doorgaans is juist met data, met meer de beta kant, de technologie, et cetera. Maar jij combineert beide. Hoe is dat zo gekomen?
Eigenlijk per ongeluk. Toen ik helemaal met journalistiek begon, ik had een paar stages gelopen en ik werkte uiteindelijk bij een regionale krant. Alleen ik wist dat bij de regionale krant had ik gewoon een paar tijdelijke contracten. Dus ik wist op een gegeven moment van, ik moet straks gaan solliciteren. En ik ben heel erg van het vooruitdenken dan op een gegeven moment meer een soort van bijna doemdenken van, ik zit straks bij een sollicitatiegesprek en ik heb eigenlijk niet zo heel veel dingen die ik dan kan inbrengen, waardoor ik er tussen honderden andere kandidaten kan opvallen. Dus daar raakte ik een beetje van in paniek. Van, ik moet iets vinden wat ik leuk vind. Dan moet ik teruggaan van, wat vind ik dan leuk? Nou, toen kwam ik uit bij die linker en die rechter hersenhelft met elkaar verbinden, dat creatieve en dat exacte. En toen ben ik gewoon samen met een collega zo gewoon een aantal avonden over journalistiek langs te gaan. Gewoon van presentaties, dingen die net nieuw kwamen. En toen kwamen we eigenlijk vrij snel ook iets over datajournalistiek tegen. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik had nog nooit gehoord van wat het dan precies is. Maar ze liet allemaal voorbeelden zien van dingen die dan bij New York Times en bij The Guardian gebeurden. Allemaal interactieve kaarten, onderzoeksverhalen. Ik zag ook gelijk van, wacht, dit is een goede ingang voor mij om in de onderzoeksjournalistiek naar binnen te komen. Dat is voor heel veel jonge journalisten toch best wel ingewikkeld. Vaak moet je om onderzoeksjournalist te worden echt tientallen jaren ervaring hebben en op een redactie je credits hebben verdiend. En hier was ze van, wacht, dit is iets wat helemaal nieuw is. Wat al die ervaren journalisten nog niet kunnen. En misschien kan ik op die manier toch ergens mijn voet tussen de deur krijgen.
Ja.
En later ben ik eigenlijk ook weer per ongeluk aangenomen bij nu.nl. Daar ben ik toen ook een tijd datajournalist geweest. Ook omdat gewoon niet heel veel mensen nog iets met datajournalistiek deden. Dus de oude datajournalist ging weg daar. Ik had hem ook een paar keer om advies gevraagd. Van, kun je me helpen? Ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Ik zit in Excel vast. Kun je daar een tip voor geven? Op een gegeven moment ging hij weg en hij moest met een suggestie komen voor iemand anders. Ja, er waren er iets, misschien maar een handvol datajournalisten. Dus hij kwam vooral vrij snel met mij op te proppen. Dat kan tegenwoordig denk ik niet meer zo snel, want er zijn nu gelukkig meer collega's die dit ook doen.
Maar het is een goede carrière mogelijkheid voor je eigenlijk.
Ja, en eigenlijk ben ik toen een soort van betaald fulltime om het te gaan leren tijdens het werk. Daar kwam het een beetje op neer. Ja. Dat wisten zij toen nog niet natuurlijk, maar dat was wel een beetje de situatie zoals het voor mij voelde. Dat is een beetje imposter syndroom, maar dan echt, het was ook echt daadwerkelijk zo. Dat
maar
ik
heb
gewoon,
je dan ook gemerkt dat de meer traditionele journalist daar toch een beetje raar tegenaan keek of zo? Of dat ze het een beetje moeilijk vonden of niet goed konden plaatsen of waren ze juist heel enthousiast over? Kan ook.
Ja, wel enthousiast natuurlijk. Van, we hebben een nieuw soort journalist op de redactie. Maar dan wel van, laat maar zien wat je kan.
Ja.
En ik zat er wel van, je voelt je toch een beetje... Weet je iets van, wat ga ik nu doen? Wat wordt dan mijn eerste project waar ik iedereen weg probeer te blazen? Het is wel een beetje uitzoeken wat je dan kan. Dus weet, aan de kant heel erg de verwachting een beetje te temperen dan.
Ja.
Wat ik dan kan, dat is waarschijnlijk ook wat jullie heel goed kunnen. Aan de andere kant wil je toch ook wel onderscheiden. Want je hebt toch een aparte functietitel. Dus je moet ook wel iets maken wat anderen niet zouden kunnen doen.
Wat was je eerste project dan? Waarvan je collega's zeiden, aha.
Ja,
dus dat kan je ermee.
Ja, een van de eerste echt dingen waarbij we ineens het idee hadden van, dit wordt echt weer tof. Dat was, ik had een beetje de mazzel dat ik rond het, volgens mij was het WK voetbal van 2012. Was dat WK of EK? Ja, was het EK. En toen gingen we een visualisatie maken, een interactieve visualisatie van alle selecties van de landen en bij welke clubs ze vandaan kwamen. Dus, en dat werd een soort van, dat noemen ze dan een court diagram. Dat is even heel lastig uit te leggen nu, zeg maar, hoe dat er normaal gesproken uitziet. Maar bedenk, heel veel lijntjes, heel veel verschillende kleuren. Je kan er met je muis overheen gaan. Dan zie je ineens allemaal verbanden van, die persoon komt bij die club vandaan en dit is de hofleverancier. Manchester United levert zoveel spelers af en andere Premier Clubs zoveel. Dus op die manier hadden we een heel tof visueel ding. En uiteindelijk inmiddels bij The Guardian hadden ze ook zoiets van, dat is eigenlijk best wel tof. Misschien willen wij dat ook wel gebruiken. Dus wij bij nu.nl had ik gewoon zo'n dingetje in elkaar gefronst, zeg maar. Dat werkte gelukkig. En toen zeiden ze bij The Guardian, waar ze al zoveel toffe dingen deden, van, dat zouden we ook al een keer willen gebruiken. Dus toen hebben ze op een gegeven moment onze grafiek daar een heel artikel bij geschreven. Dus er was gelijk zoiets van, bij nu.nl wordt door The Guardian overgenomen. Het gebeurde toen nog niet zo erg vaak. Dus dat was al een heel tof moment. Ja. Maar dan dacht ik ook weer zoiets van, dit is niet het onderzoekswerk per se. Maar goed, het is wel een goede manier om te lijken te zien van, dit is iets waarmee we kunnen ons onderscheiden.
Ja, want dat is natuurlijk wel een beetje het vooroordeel soms bij datajournalistiek. Het is veel franje. En klassieke journalisten zeggen dan, maar het verhaal zelf is veel belangrijker. Hè? Daar gaat het uiteindelijk om.
Precies, ja. Maar dat vind ik eigenlijk ook wel juist heel erg leuk aan die beginperiode van datajournalistiek. En dat zit er nu ook nog heel erg in. Het is een manier waarop je ook heel veel kunt experimenteren. Heel veel journalisten die dan beweren van, het verhaal is dan het belangrijkste en zo. Die gebruiken dan methoden die ze al jaar op jaar op jaar gebruiken. Ook daarin kun je natuurlijk creatief of origineel zijn. Maar het leuke vind ik met datajournalistiek dat er continu nieuwe dingen bijkomen. Dus je moet ook een beetje dingen maken waarvan je af en toe denkt van, is dit het nou helemaal? En dan kun je altijd de keuze maken van, ga ik het wel of niet publiceren? Maar juist een beetje die ruwe randjes erbij. Volgens mij noemen sommige datajournalisten het soms wel een beetje datajournalistiek, een beetje de punkrock van de journalistiek. Omdat er juist zoveel wordt geëxperimenteerd. En het is niet altijd even geweldig, maar je merkt wel dat het langzaam volwassener wordt. Dus je ziet wat er nu aan datajournalistiek gebeurt. Er wordt veel meer binnen onderzoeksjournalistiek getrokken dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. 10 jaar geleden was het inderdaad echt vooral van, we gaan een toffe grafiek maken en je kan met je muis overheen en je ziet alles tegelijkertijd opkomen. En als je daarop drukt, dan komt de confetti uit. En er zat inderdaad niet heel veel verhaal in. Maar je ziet dat het langzaamaan wel volwassener wordt. En dat komt denk ik juist doordat je zoveel ruimte hebt gekregen om te experimenteren met dat medium.
Want vertel eens dan, heb jij iets van een definitie van datajournalistiek? Wat maakt het nou?
Het verschilt denk ik ook een beetje per project hoe je datajournalistiek zou definiëren. Hoe ik het vaak probeer te bekijken is, journalistiek gaat heel vaak over incidenten. Dus je kijkt naar het journaal. En daar is iets gebeurd. In de regiokrant is bijvoorbeeld een man tegen een boom aangereden en ernstig gewond geraakt naar het ziekenhuis gebracht. Nou, dat is een incident. Super belangrijk voor het medium. Er is iets gebeurd en je hebt een locatie en je hebt een persoon. Je weet wat er is gebeurd. Je weet wanneer het is gebeurd. En ik probeer eigenlijk met datajournalistiek heel structureel naar al die incidenten te kijken. Dus van, oké, dat één incident kan nieuws zijn. Maar hoe kan ik ervoor zorgen dat ik al die incidenten bij elkaar raap? En eigenlijk zowel over dat ene dingetje kan vertellen, als over de context waarin het plaatsvindt. Ik denk een goed voorbeeld daarvoor is, we hebben een paar jaar geleden een onderzoek gedaan naar een politievlogger. Dus dat is een agent en die maakt dan vlogs. En dan merkte op een gegeven moment van, hij laat ook dingen zien die toch niet helemaal hard kan maken. Dus hij liet bijvoorbeeld data zien en hij noemde ze ook zeg maar van, oh, deze is schuldig aan winkeldiefstal. Terwijl, dat was helemaal nog niet bewezen. En het erg was eigenlijk in die vlog liet hij ook zien waar die jongen woonde. Dus je had een soort van timelapse door Almere heen. Uiteindelijk via de timelapse stond je gewoon bij de voordeur bij die jongen. Nou, als je weet waar die vandaan vertrekt, je gaat het helemaal volgen. Dan weet je precies van, wacht even, deze jongen zou volgens hem winkel die ze hebben gepleegd. Uiteindelijk bleek dat die jongen helemaal niet eens daarvoor is veroordeeld of een straf heeft gekregen of wat dan ook, omdat hij gewoon onschuldig was. Nou, dat één incident kan op zich best wel interessant zijn, maar dat is dan gewoon van, dat kunnen ze wegwuiven. Dan zeggen ze van, had niet mogen gebeuren, doen we de volgende keer beter. Dus wat wij hebben gedaan is, we hebben een spreadsheet gemaakt met alle video's. We hebben alle video's bekeken en telkens elk incident zeg maar geturfd. Waardoor op een gegeven moment een verzameling van ongeveer 40 à 50 van dit soort overtredingen komt. En op dat moment kan een organisatie niet meer wegkomen met van, het is één keer misgegaan. Dan moet je ook daarvoor verantwoording afleggen. En dan kom je als journalist ook met veel, veel zwaardere bewijslast aan, waar ze niet zomaar met een makkelijk antwoord weg kunnen komen.
Dus omdat het uit incident wordt getrokken, kun je die waakhondfunctie die de journalistiek natuurlijk heeft, kan je beter vervullen.
Ja, precies. En dat maakt het ook dat het niet per se alleen maar te maken heeft met toffe visualisaties of met heel veel franje. Maar je legt ook daadwerkelijk meer bewijsvoering neer bij een organisatie die we aanspreken op iets waarvan jij denkt dat het misgaat. Ja. Aan de andere kant, als je die data niet zelf verzamelt, maar bijvoorbeeld via het CBS of over die verkeersongevallen, gaan we weer terug naar die man die tegen die boom aanrijdt. Je kan ook dit soort ongevallen downloaden. Je hebt ook daar gewoon databases voor. Je hebt daar spreadsheets voor die dan alle verkeersongevallen binnen een bepaalde regio bijvoorbeeld beschrijven. Nou, je kan bijvoorbeeld dat één incident met die persoon van, hoe vaak gebeurt dat nou? Dan kom je erachter dat het misschien heel vaak op die elektrische fietsen gebeurt. Nou, wat is daarmee aan de hand? Dan kun je gelijk die stijging beschrijven. Je kunt beschrijven hoe oud die slachtoffers zijn. Ook daar kun je weer extra vragen uithalen van, dat zijn blijkbaar heel vaak oude slachtoffers. Die komen ook heel vaak te overlijden. Hoe komt dat nou precies? En je komt eigenlijk binnen zo'n spreadsheet tot veel scherpere vragen die je uiteindelijk ook weer gewoon kunt stellen. Ik denk dat daar ook vaak de kracht ligt tussen, het verschil zit tussen goede en misschien slechte datajournalistiek. Slechte datajournalistiek duikt alleen in die spreadsheet en haalt dan alleen die feiten naar boven en houdt daar eigenlijk ook op. En dat wordt eigenlijk goed zodra je die datajournalistiek ook gebruikt om met andere onderzoeksmethoden te gaan combineren. Ja. Dus je gaat vervolgens ook gewoon, laten we het dan klassieke journalistiek noemen, combineren met die vragen die je in die spreadsheet hebt gevonden. Dan wordt het voor mij ook vaak het leukste, want dan ga je ook vaak het hart binnen die cijfers vinden. Je gaat niet alleen maar iets heel erg cijfermatig beschrijven wat mensen toch niet herkennen. Dan ga je iets over percentages en dan denk je even, het is niet erg spannend om alleen maar over 2 op de 3 te horen of over 9 op de 10. Maar je gaat ook echt die incidenten erbij beschrijven. Ja. Je gaat misschien nieuwe verhalen vinden en dan wordt het echt, dan wordt het echt leuk.
En dan gebruik je allerlei technieken voor, die mij helemaal niks zeggen natuurlijk, als Brabantse boer, zoals OSINT en zo. Ja. En ik denk dat Bart, die weet er natuurlijk veel meer van. Dus maar stel eens een vraag over al die technologie die erachter zit.
Ja, welke technologie zit er eigenlijk achter? Nee, maar zonder gek.
Goeie vraag.
Nou ja, ik kan me best heel veel voorstellen bij dat je ook heel veel technologie gebruikt. En een van de dingen die natuurlijk, en dat is natuurlijk ook interessant, is dat de laatste decennia dat enorm is toegenomen. En dus er is veel meer data beschikbaar, veel open data. Er is natuurlijk wordt veel gepubliceerd op het internet. Al dan niet bewust of onbewust. Ik geef informatieveiligheid aan studenten van een hogeschool. En die maken zich heel erg druk, want dat moeten ze ook. Hebben ze ook geleerd over de informatieveiligheid bij de organisatie waar ze stage lopen. Maar zelf posten ze alle foto's en alle dingen op alle social media die ze kunnen verzinnen. En als je ze daarna vraagt, zeggen ze ja, maar dat kiezen we zelf voor. Hè? Dus dat is, er zitten heel veel leuke vraagstukken aan over de kwaliteit natuurlijk van die data. Maar ook over technologie die je gebruikt, die natuurlijk ook enorm is verbeterd als het gaat over het, ja, zeg maar, kunnen terughalen van data of ook het kunnen verbinden van data. Er zijn natuurlijk heel veel nieuwe soorten databases ook bedacht waarmee je makkelijke relaties kunt leggen tussen data en database. Kun je daar iets over vertellen over hoe jij dat doet en wat je daarvoor gebruikt?
Ja, natuurlijk. Zoals ik net al zei, het is eigenlijk in het begin ben je heel erg met Excel bezig. Dat kun je nauwelijks een database noemen, maar het is wel echt een makkelijk. Het staat bij iedereen op de laptop of op de PC, dus iedereen kan ermee aan de slag gaan. Het is ook iets waarmee je met cursussen, als je een cursus datajournalistiek voor beginners geeft, heb je het eigenlijk altijd over Excel of over Google Spreadsheets. Dus dat
wat
is eigenlijk
doe je dan met Excel?
Ja, wat het
draaitabellen maken.
Nou ja, dat
ik ben
wel blij
dat ik het onder elkaar kan krijgen. Maar
dat is serieus wel een ding. Als mensen zo op een gegeven moment de logica van een draaitabel snappen. Ja. Dus je hebt gewoon je spreadsheet, dat zit op één tabblad en er staan allemaal dingen in. En een draaitabel ga je kijken van, die gaat eigenlijk alles voor je turven. Ik heb een collega gehad bij de regiokrant en die ging op een gegeven moment, wat hij deed was, had iets over woningcorporaties ging die bijhouden. Dus zijn spreadsheet had hij helemaal netjes ingevuld. Die had bij een woningcorporatie, wie is de directeur en hoeveel verdient hij en hoeveel woningen heeft hij. Hij wilde op een gegeven moment gewoon weten binnen een bepaalde gemeente welke woningcorporatie zit er allemaal en hoeveel woningen hebben die in totaal. En hij wilde volgens mij het bedrag uitrekenen. Wat betaal jij aan huur en hoeveel percentage draagt dat bij aan het salaris van die woningcorporatie? Mm. Zoiets, zo'n soort van leuke maat, zeg maar, waarin je dat doet. Ik huur ergens en zoveel euro van mijn huur gaat naar zijn salaris.
Ja.
Dus hij wilde op een gegeven moment weten van hoeveel woningcorporaties zitten in een bepaalde gemeente. Want hij had het over ongeveer de hele Veluwe gedaan. Dus wat hij deed, waarschijnlijk met de hand ging hij dat allemaal bij. Dus hij had er nog opgeschreven, Nijkerk. En dan ging hij bij Nijkerk ging hij zeggen van, oké, daar zitten 1, 2, 3, 4 woningcorporaties. Nou, en dan ging hij door naar de volgende gemeente. En dat duurt natuurlijk super lang voordat je het helemaal klaar hebt. En je kan fouten maken. Niet wetende dat als je dat in een draaitabel doet, dan heb je dat binnen 2 muisklikken en even een seconde wachten, heb je het allemaal voor je.
Ja.
En zodra mensen een beetje die klik maken van, hey, wacht, ik kan die gegevens gewoon kaal in een spreadsheet zetten, maar ik kan ook allemaal bewerking op doen, waarop dat scheelt me enorm veel tijd. Je kan veel sneller ook switchen. Je kunt ook verbanden gaan vinden die je misschien van tevoren niet had vermoed. Dan wordt het eigenlijk ineens heel erg leuk. Dat moet ook wel een beetje gericht blijven. Wat je vaak ook wel merkt is dat mensen daarmee beginnen en zeggen van, oké, maar wacht even, dan kan ik deze CBS-database hier aan koppelen en misschien nog een derde en vierde ding erbij. En als dit stijgt en dat andere stijgt ook, dan heb ik een verhaal. Iets van, ja, maar wacht even, je hebt natuurlijk wel iets als correlatie, causaliteit, allemaal dat soort vraagstukken. Dus het zit al iets ingewikkelder dan dat. Maar je merkt wel, zodra mensen inderdaad een beetje die logica zien van, hey, wacht, dit techniek kan me helpen om een heleboel klussen die ik handmatig zou kunnen doen ineens veel efficiënter te gaan maken. Dan valt het kwartje ineens. En dat is ook iets wat je met heel veel wat meer geavanceerde technieken doet. Dus nu werk ik bijna nooit meer in Google Spreadsheet of Excel, maar gebruik ik software zoals R. Dat is dan gewoon de letter R. Daar kun je heel veel statistische analyse mee doen. Moet je zelf ook heel veel code mee schrijven. Mensen die met MS-DOS en dat soort dingen zijn opgegroeid weten precies hoe dan zijn scherm eruit ziet. Dat is super intimiderend.
Ja.
Gewoon een leeg scherm en dan knippert een cursor. En dan moet je gewoon zelf alles gaan intypen in plaats van op een icoontje drukken. Maar het geeft je wel heel veel vrijheid om ineens allemaal analyses te gaan doen. Je kan allemaal pakketten inladen. Dus die kan zeggen van, nou weet je wat, wil je iets met taalanalyse gaan doen? Top, dan heb je hier een pakket met allemaal gereedschappen. En dan kun je bijvoorbeeld allemaal tekst gaan analyseren. En je kan kijken welke woorden het meeste worden gebruikt. En je kan kijken wat de meest unieke woorden zijn. Een soort van vocabulaire van personen. Dus op die manier kun je ineens heel veel nieuwe technieken gaan toepassen. En waar ik nu de laatste tijd wat meer mee bezig ben, is kijken hoe je bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie en datajournalistiek met elkaar kunt combineren. Dus kun je bepaalde modellen trainen om patronen te gaan herkennen of dingen voor jou te gaan sorteren. Wat mij weer heel veel tijd gaat schelen. Dus je kan het zo simpel maken als het wil, maar je kan het ook bijna knettergek maken en de meest nieuwe technieken eigenlijk gaan combineren met datajournalistiek. Dat vind ik juist heel erg leuk, dat je ook een beetje nog steeds die punkgedachte, nog steeds een beetje probeert vasthouden en alsnog een heel serieus verhaal probeert te vertellen.
Ja, ja. Want er zijn dus verschillende fasen dus in datajournalistiek. Ten eerste moet je natuurlijk die data ophalen, die moet je ergens vandaan halen. En dan moet je hem analyseren vervolgens, dat is de tweede stap. En dan moet je hem presenteren aan een breed publiek natuurlijk. Hè. Je moet daar een mooie visual van maken of een verhaal of zoiets dergelijks. Of iets interactiefs of zoiets dergelijks. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat er als vierde fase ook een terugkoppeling is. Hè. Dat het publiek gaat erop reageren. Mm. Die heeft daar commentaar op, et cetera.
Ja.
Is dat een goede schets van hoe een datajournalist...
Over het algemeen wel. Ik denk dat er nog een hele belangrijke fase helemaal in het begin ontbreekt. Mm-hmm. Dat is ook iets waar door schade en schande, dat je vaker gewoon merkt van het is toch nog iets te dunnetjes. En je merkt dat die ontbreekt. Daarvoor gewoon mensen spreken. Mm. Voordat je in cijfers duikt, voordat je in analyses duikt, gewoon mensen opbellen. Klinkt heel simpel. Waarom vergeet je dat? Waarom doe je dat niet?
Maar toen is te vroeger deden, bedoel je?
Nou ja, wat mensen vroeger deden, maar ook vroeger nog steeds heel vaak vergaten. Vaak, je kan jezelf heel makkelijk in een onderwerp gaan verliezen. Dus heel snel in de research gaan duiken. Heel snel weten te denken, in ieder geval waar het verhaal zit. En wat mij heel vaak helpt, is gewoon voor onderzoek doen, gewoon even voordat ik echt in een onderwerp ga duiken of überhaupt naar data ga kijken, gewoon een paar ochtenden nemen om bijvoorbeeld oude krantartikelen te lezen, maar ook boeken te lezen. Soms niet de volledige boeken, maar een paar hoofdstukken van dingen van, hier gaat het over. En dan soms gewoon de schrijver opbellen van, oké, ik heb dit gelezen van je. Nou, vaak vinden ze dat heel erg tof, dat ze dan met een lezer bellen. Maar ik heb hier nog vragen over, kun je dat uitleggen? Oh, personen, dat merk je toch ook al vaak, dat merk ik nu zelf ook al. Als je ergens over ergens heel veel over weet, dan vind je het leuk om daarover te vertellen. Nou, dat vinden andere mensen ook vaak. Ja. Dus het verrast me altijd heel erg dat als je mensen nog steeds belt, ze vinden het altijd heel erg leuk om daarover te vertellen. Nou, ik ben elke keer weer verbaasd over iets van, gaaf dit, zo werkt het. En dat zorgt ook voor dat mijn ideeën, voordat ik in analyse duik en data ga verzamelen, dat dat al veel scherper wordt. Dat je niet heel lang op eigenlijk verkeerde paden zit in je onderzoek. Dat je niet al te lang aan het zoeken bent naar dingen in de data die eigenlijk misschien al lang bewezen zijn of die al lang ergens vast liggen.
Nou ja, ik vroeg me straks wel af hoe dat, want aan het begin al wel, hoe je, want er zit natuurlijk ook een risico in, is dat je een soort van spoor gaat bewandelen waarvan je denkt dat het dat moet zijn.
Precies.
Dus de bias.
Exact. Ja. Ja. En dat probeer je daar toch een beetje, niet helemaal te voorkomen, want of je dat helemaal 100% gaat voorkomen, dat is altijd lastig. Maar daarvoor denk ik ook dat daar zit ik op een goede plek voor mijn datajournalistiek. Je overlegt gewoon heel veel met collega's in een team, met een chef, met een eindredacteur, met je directe collega's. Dus dan probeer je dat er al uit te halen. Tof bij Pointer vind ik zelf trouwens ook hoe wij ons werk doen, is dat we ook ons laten informeren door tips van het publiek. Ja. Dus we proberen vaak al meerdere verhalen vroeg te publiceren. En mensen kunnen dan zelf hun tips indienen. Waardoor je dus ook wordt geïnformeerd. Soms ook van andere kanten binnen het verhaal. Dat je van, maar wacht even, ik ben de andere kant. En ik heb hier ook iets over te zeggen. Nou, tof. Nou, dan gaan we daar even over bellen. Dus op die manier probeer je ook een beetje die bias, dat vooroordeel, probeer je eruit te halen.
Heb je nooit achteraf dat je dacht van, hier zit toch iets te veel van vooroordeel in. Ik heb me laten leiden door... doordat je dacht dat je iets moois op het spoor was, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar achteraf blijkt toch dat de data vervuild was of dat je met een bias ernaar keek of zoiets dergelijks.
Nooit zo laat in het onderzoek. Wel eens dat je nu halverwege een onderzoek bent en denkt van wacht even, welke kant gaat het verhaal op? Meer in die zin. Niet van ik zit nu volledig fout of niet, want ik hoop dat ik daarvoor al niet heb iets gepubliceerd waardoor ik iemand dus in een kwaad daglicht heb gesteld. Dat is ook een beetje waar je dan een goede einddirecteur voor nodig hebt. Die zegt van oké, als je dit beweert, waar is je bewijs ervoor? Nou, als je dat bewijs niet hebt, dan had je het dan niet moeten publiceren. Ja. Dus daar houdt het eigenlijk vaak al op. Ja. Maar het zit wel vaak dat je in de verkennende fase in onderzoek bent en dan denkt te weten hoe het zit. En dan ineens op een ander spoor wordt gebracht. Dat is nog ruim op tijd, want dan kun je altijd nog makkelijk bijsturen. Maar dat vind ik ook juist vaak wat spannende gedeelte in onderzoek. Dat je nog niet helemaal weet welke kant het op gaat. En wel het vermoeden hebt van, hier zit wel iets waarbij je toch voelt dat het niet helemaal rechtvaardig is. Maar iemand anders heeft er ook iets over te zeggen en die heeft misschien ook een heel goed argument ervoor. En dat vind ik juist vaak de betere verhalen, want zo zwart-wit is de wereld meestal niet, dat er een compleet goede en een compleet foute keuze zit. Maar dat je juist merkt van, wacht even, er zit een soort van worsteling tussen, je voelt dat het daar fout zit, maar iemand anders heeft er ook een goed verhaal bij. En toch merk je dat het fout gaat. Hoe zit het nou precies? En juist die complexiteit kun je denk ik vaak goed met data onderbouwen. Dan kun je de context wat meer schetsen van het probleem.
Want je hebt natuurlijk de klassieke journalistieke ethische spelregels. Hè? Waarheidsgetrouw, hoor, wederhoor, rechtvaardigheid, noem maar op.
Ja.
Denk je nou dat er door datajournalistiek andere ethische principes zijn ontstaan, waar je zou aan moeten houden, die echt wel anders zijn dan in de klassieke journalistiek?
Of die niet meer gelden ook.
Of die niet meer gelden, dat kan natuurlijk ook.
Dat is een ingewikkelde vraag. Ik denk sowieso dat ze anders worden ingevuld. Dat sowieso. Of er helemaal nieuwe principes bij zijn gekomen, weet ik niet. Maar wat ik sowieso merk is dat er qua transparantie, qua hoe je je onderzoek hebt uitgevoerd, dat daar wel een enorme stap mee te maken is in binnen datajournalistiek.
Ja.
Dat vind ik vaak al ook een van de leuke dingen aan het einde van het onderzoek. En vaak probeer ik dat halverwege mijn onderzoek continu bij te houden. Hoe heb je je onderzoek uitgevoerd? Welke stap heb je genomen? En omdat je vaak met programmeertalen werkt, met hele exacte analyse, kun je ook vaak heel exact uitleggen welke stap je hebt genomen. Dus je hebt een grote bak met data. Op een gegeven moment ben je met een kleine bakje met data geëindigd. Hoe ben je daar gekomen? Wat is de route van die grote bak van tienduizenden rijen naar 10 rijen waar het verhaal eigenlijk zit? Waarom heb je die keuzes gemaakt? En dat kunnen hele exacte keuzes zijn. Dus gewoon van, we hebben ergens een grenswaarde gesteld. Als het hoger is dan dit, dan gaan we daar naar kijken. Maar dat kunnen ook hele ethische vraagstukken zijn. In de zin van, nou ja, we hebben vervolgens ook nog eens een keer naar de site van die bedrijven gekeken. En hebben we gezien dat dit en dit en dit er staat. En er wordt ook een nieuwsgierig naar uit. Dan hebben we mensen gebeld en die hebben ons tips gegeven. Dus daar hebben we ook weer een selectie op kunnen maken. Dus op die manier geeft data ons wat meer handvatten eigenlijk om exact uit te leggen naar afloop hoe we ons onderzoek tot onze resultaten zijn gekomen. En ik vind dat ook wel, ik vind dat altijd wel spannend, want het kan ook zijn dat mensen je dan gaan aanspreken natuurlijk op dingen die je hebt gedaan. Ik ben nog nooit aangesproken op van dat ik iets compleet fout heb gedaan. Ik ben wel eens aangesproken van, goh, het kan misschien nog efficiënter. Wat ik eigenlijk ook weer leuk vind. We hebben één keer een geval gehad dat iemand onze tv-uitzending continu pauze heeft gezet. Want er kwam al code in beeld. Dat was gewoon de code die ik had gebruikt voor mijn analyse. Die heeft mijn code overgetikt en die zei van, nou weet je wat, ik ga je code nog eens een keer aanpassen. Want het kan vele malen sneller en efficiënter en beter. Nou, dat was ook zo. Dus ik vind het wel erg leuk dat mensen op die manier ook weer met datajournalistiek of in ieder geval überhaupt met journalistiek aan de slag zijn. Niet gewoon het verhaal tot zich nemen en een beetje achterover hangen en het verhaal over zich heen laten spoelen. Maar eigenlijk veel meer voor in de stoel gaan zitten en kijken van hoe kan ik het nu actief beter maken? Of hoe kan ik meedenken over het resultaat? Zo vaak kom je als journalist niet per se met je lezers in conversatie of zo. Het is niet alsof je in een theater staat en op elke lijn of elke grap een reactie hebt. Je hebt veel meer van je vertelt het verhaal. En soms lees je op sociale media een aardige of een gemeene opmerking, maar daar blijft het dan wel een beetje bij. En op die manier ga je ook een nieuwe interactie met lezers soms zoeken.
Datajournalistiek heeft de journalistiek misschien meer transparant gemaakt, omdat je veel beter kan uitleggen wat je allemaal hebt gedaan om tot resultaten te komen.
Dat sowieso, ja. Aan de andere kant is het soms ook alweer ingewikkelder misschien, omdat je veel meer met persoonsgegevens misschien zit. Je gaat misschien een hele grote bak aan gegevens verzamelen, waar je toch moet denken van hoe gaan we dat netjes en ethisch doen. In journalistiek werk je toch ook vaak met open vizier. Dus je moet jezelf in eerste instantie altijd als journalist bekendmaken. Nou, dat is soms met datajournalistiek, met OSINT, moet je veel meer de afweging maken op welk moment ga je dat wel of niet doen. Dus je bent daar veel bewuster van bezig. Het is veel meer op het vlak van privacy, ook van wanneer is iets evenredig genoeg, wanneer is iets de methode, zeg maar, te zwaar voor het verhaal wat je wil vertellen.
Ja, hier wordt natuurlijk echt interessant, inderdaad. Hè? Want inderdaad, journalistiek dient het algemene belang. Dus het kan ook wel soms wel verklaarbaar zijn dat je een beetje op het randje gaat zitten, zeg maar, om het verhaal boven water te krijgen.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat dit soort van technieken zijn zo misschien zelfs wel intimiderend voor diegene die eigenlijk het object is van je onderzoek.
Ja.
Dat het moeilijk is om daar nog iets tegenover te weer te stellen nog. Snap je wat ik bedoel?
Ja, precies. Ja. Dat klopt denk ik voor een heel groot gedeelte, hoor. Maar dat is weer gewoon continu het gesprek op wat je op de redactie voert. Maar ook wat je vaak met de mensen binnen zo'n onderzoek voert. Wat ik vaak weer doe als een onderzoek genoemd waarbij we aanvoelen dat dit misschien heel erg lastig kan worden. Dan gaan we ook alvast naar de mensen toe over wie die data gaan. Dat kan ook niet altijd. We hebben een keer een onderzoek gedaan over frauderende zorgbedrijven. Ja, dan gaan we niet van tevoren aan die zorgbedrijven van een aantal vermoeden dat die frauderen. Vragen van, goh, vinden jullie het goed dat we hier onderzoek naar doen? Dat zou natuurlijk onzin zijn. Maar je merkt wel, als we dit gaan publiceren, heeft dat een enorme impact op ze. Dus dat is ook een continu gesprek bij ons op de redactie van, wat gaan we doen? In hoeverre willen we dit automatiseren? In hoeverre willen we dit, nou ja, laten we zeggen, op de klassieke manier gaan doen? Hoe willen we die database achteraf ook gaan publiceren? Willen we dat dan doen? Onder welke bewoording gaan we doen? Welke kanttekeningen maken we? Dat kunnen echt best wel lange discussies zijn. Van soms meerdere, ja, als een onderzoek maandenlang duurt, ja, dan kan zo'n discussie ook die continu tot aan het einde, tot vlak voordat we op de publiceer kan opdrukken, kan die plaatsvinden.
Wacht, jij bent een moreel mens. Wat vind jij er nou van?
Nou ja, ik zit er nog net niet hardop over na te denken, maar dat ga ik nu wel doen. Nou ja, ik vind er inderdaad wel iets van, maar ik kan me ook voorstellen, nou, als het over de... Kijk, als je je niet bekend maakt, wat je eigenlijk zegt, hè, dat is een keuze, dat is natuurlijk heel ingewikkeld, want ja, wie maakt die keuze dan, hè? Waarom is dat zo? Ik zit vervolgens Hetzelfde kun je je afvragen over de keuze voor data. Hè? Maar wat ik ook wel interessant vind, is dat het ook andersom werkt. Ik kan me nog wel herinneren dat ik voor het eerst iets las over de Panama Papers in de tijd. Mm-hmm. Nou, dat vond ik nogal wat. Want ik dacht wel van, goh, potverdikkie. Als ze dit over anderen weten, wat kun je dan allemaal over mij weten? Hè? Ja. En wil ik dat eigenlijk wel? En hoe bewust ben ik me eigenlijk van het feit dat er, even los van de dingen die ik zelf publiceer, want dat weet ik dan nog wel, maar wat wordt er eigenlijk allemaal waar over mij bewaard en gepubliceerd? Ja. En vind ik het, en wil ik dat eigenlijk wel?
En mag je daar als journalist allemaal maar zomaar bij komen?
Ja, exact. Hè?
Precies, ja, dat is wel een lastige keuze hoor. Dat is vaak een beetje van, wat voor verhaal wil je vertellen? Kijk, als het dan over een individu gaat en dat is geen publiek figuur, ja dan, in dat geval moet je misschien zeggen van, wacht even, waar gaat het? We hebben een keer een verhaal gemaakt, dat is denk ik de aller ingewikkeldste discussie die we toen hebben gehad. Dat ging over downloaders van kinderpornografisch materiaal. Ja, dat is wel echt, we hadden die gegevens, we hadden ook hun mailadressen en we wilden een verhaal vertellen van, wie zijn die personen die dit binnenhalen? En eigenlijk het verhaal was, dat is zo'n verschillende groep personen, die hebben allemaal een verschillende behandeling nodig. Zeg maar door de discussie gewoon afkappen met van, het zijn allemaal beesten, moeten ze castreren.
Ze hebben allemaal zeven vinkjes eigenlijk. Hè?
Dus dat is een te makkelijke benadering in dat geval. Sommige mensen zijn porno verslaafd, hebben een andere behandeling nodig dan mensen die daar veel op een andere manier zitten. Dus het is een super ingewikkeld onderwerp. Maar wat is ook nog ingewikkelder, omdat het ging over een server die een tijd lang open is geweest en daarna weer dicht was. Dus het waren wel in feite openbare gegevens, maar zeg maar verborgen openbaar.
Niet bedoeld openbaar.
Niet bedoeld openbaar, inderdaad. Ja. Het was ook niet gestolen, zeg maar. Want dat is ook weer de discussie van, zijn die gegevens daadwerkelijk gestolen? Nou, dat was niet zo, want het was via het open internet toegankelijk en er zat geen login in. We hebben geen wachtwoord toe verkraken of wat dan ook. Dus dat op zich. Vervolgens heb je ook nog een keer de discussie van, in hoeverre gaan we die gegevens verder beveiligen? Dat moet super beveiligd, want je kan alles vinden van die groep mensen. Ja. Maar als die gegevens openbaar worden, dan is niet alleen hun leven voorbij, maar ook het leven van alle mensen die eromheen zitten. Ja. Dus hoe ongelooflijk strikt gaan we daarop zijn? Vervolgens ook, hoe gaan we die mensen in beeld brengen? Hoe gaan we dat onderzoek doen? Wanneer gaan we de gegevens ook vernietigen? Dat doen we ook niet al te vaak bij een onderzoek. Maar dit was een goed voorbeeld waarbij we zeggen van, als we het onderzoek hebben gedaan, dan gaan we het ook gewoon materiaal verwijderen en dan hebben we dat verder niet meer. Dus dat zijn wel echt ontzettend ingewikkelde discussies. Maar dat is altijd met ogen schouw, welk verhaal gaan we vertellen? Hoe belangrijk is het? En hoe kunnen we anderen, maar ook onszelf tegelijkertijd veilig houden? En ik denk, zolang je die discussie zeg maar openbaar voert en dat ook uiteindelijk naar het publiek kunt verantwoorden, dat hebben we ook in een verantwoordingsartikel uiteindelijk gedaan. Gewoon uitgelegd van, waarom hebben we bepaalde keuzes gemaakt? Kunnen mensen alsnog ermee oneens zijn? Gewoon omdat ze een ander wereldbeeld hebben, een ander ethisch standpunt. Maar dan voer je in ieder geval de discussie. En vroeger gebeurde dat in de journalistiek niet zo heel erg veel. Dan was het gewoon van, we hebben die keuze gemaakt, deal with it. Ja. En dat is ook een standpunt. Maar ik vind dat die discussie in het openbaar voeren, ik bedoel, dat is het vak wat we hebben als journalisten. Wij vertellen het verhaal en we hopen dat lezers naar ons luisteren. Waarom zouden we dan ineens op dat vlak ineens heel star gaan worden en zeggen van, jullie moeten het maar gewoon van ons aannemen. Ja. Ook dat moet een discussie zijn, een open platform.
Maar ja, je hebt natuurlijk ook gewoon je persoonlijke eer en et cetera. Je wil ook gewoon mooie verhalen maken natuurlijk, die wat boven tafel brengen.
Maar niet ten koste van alles, gelukkig. Nee.
En soms is het makkelijk, hè? Als ik kijk naar de publieksprijs 2019, van De Tegel, hè? De belangrijkste prijs binnen onderzoeksjournalistiek. Het was onderzoek in de zorg, was het, hè?
Ja, naar, de zorgfrauders.
Precies, ja. Die zichzelf verrijken en dat, et cetera. Dan denk je bij jezelf meteen, dat dient het publieke belang. Hè? Dat is gewoon overheids- of dat is subsidiegeld of wat dan ook. Maar bijvoorbeeld bij kinderporno. Dat is natuurlijk ook een publiek belang. Maar tegelijkertijd, die mensen inderdaad kunnen gewoon stumpers zijn die...
Klopt, ja. En dan moet je ook heel goed kiezen van welke casussen laten we zien, welke verhalen laten we zien. Ja. Daar zitten inderdaad mensen bij waarvan ik dacht van, hier gaan we gewoon geen verhaal van maken, punt. Ja. En ook daarbij hebben we ook discussies met allerlei organisaties die omheen zitten. Hè. Tot hoever vinden jullie dat wij kunnen gaan? Ja. Wij zijn toch een beetje de mensen die er, het zijn niet helemaal buitenstaanders, maar toch, die mensen zitten er veel beter in het onderwerp en kunnen die ethische, zij komen die dilemma's elke dag tegen. Ja. En wij komen die nu één keer tegen in het onderzoek. Dus wij proberen dan ook een beetje een oor naar hun te luisteren te leggen.
Hey, okay, snap ik, maar je bent een professional, je bent journalist. Maar met de datajournalistiek heb je natuurlijk ook de tendens dat iedereen die enigszins geschoold is daarin, kan data gebruiken.
Ja.
Dat maakt het moeilijker. Hè? Je hebt bijvoorbeeld Bellingcat. Mm-hmm. Eigenlijk van oorsprong een burgerjournalistieke platform. Hè? Dat zijn geen getrainde journalisten. Van oorsprong in ieder geval. Dus op een gegeven moment kun je ook voorstellen dat je met data iets krijgt waarin die professionele waarde, die professionele ethische waarde die jij onderschrijft en die je in de praktijk brengt, misschien niet altijd als zodanig worden geborgd bij mensen die eens een keer wat met data gaan doen.
Nee, dat is waar. Dat is waar. Ik denk dat je in dat opzicht die drempel is een stuk lager geworden. Vroeger voor datajournalistiek had je gewoon veel meer kennis nodig. En ondanks dat die technische middelen nu veel meer zijn gestegen, merk je wel dat mensen daar meer interesse in hadden. Dus zijn ze nu ook vaker gaan doen. Ik heb gewoon meer collega's erbij. Ja, dan is het logisch dat ook de kwaliteit daarvan ook soms wisselt. Of dat je in ieder geval soms kan denken van... Maar ja, we hadden het net over die openheid. Aan de hand daarvan kunnen we wel weer beoordelen wat is nou daadwerkelijk de kwaliteit van dat onderzoek. En dat vind ik bij Bellingcat bijvoorbeeld fantastisch. Weet je? Die proberen zoveel mogelijk ook in hun verhalen. En soms worden die verhalen daar ook juist weer een beetje droog van. Dan merk ik ook wel gelijk dat het niet altijd journalistieke mensen zijn die journalistiek geschoold zijn. Maar qua bewijsvoering is het natuurlijk keihard telkens wat ze publiceren. Ze laten elke stap in het onderzoek zien. Ja. En dat is fascinerend. Dan kun je wel een discussie voeren over van vind ik nou dat het verhaal wel of niet goed verteld is. Maar aan de kant van de feiten, aan de kant van alle bewijsvoering die ze neerleggen, ja, dan kun je nog steeds die discussie voeren. Maar eigenlijk proberen ze ook telkens hun eigen advocaat van de duivel te zijn.
Ja.
En elk bewijsstuk zeg maar van meerdere kanten te bekijken. En ook te kijken van kunnen we onszelf onderuit halen. Eigenlijk een soort van wetenschappelijke manier van kijken naar de wereld en journalistiek bedrijven. Dat vind ik wel fascinerend. En op die manier zou ik dus vrij makkelijk ook de wat slechtere datajournalisten eruit kunnen pikken. Die zouden in eerste instantie niet zoveel aan verantwoording misschien doen. En als ze dat zouden doen, dan zou je ze vrij makkelijk onderuit kunnen halen met hun methodiek.
Ja.
Dus ja, ik denk wel dat er die ingang is veel groter geworden. Mensen kunnen makkelijker er binnen. Daardoor is de kwaliteit soms ook wisselender. Maar je kan ook die slechte kwaliteit sneller herkennen, omdat we nou eenmaal op deze manier werken.
Ja,
dus het is een beetje, ik weet niet of het echt daadwerkelijk een paradox is. Maar het is in ieder geval iets wat met elkaar samenwerkt.
Snap het. Nee, maar het is ook, je hebt natuurlijk de bekende dystopische roman uit de 20e eeuw is natuurlijk 1984, Big Brother, die ons allemaal in de gaten houdt.
Ja.
Maar nu lijkt er langzamerhand, ik zeg het eventjes een beetje dramatisch, een situatie te ontstaan waarin iedere burger, bij wijze van spreken, hele heftige dingen boven tafel kan krijgen.
Zijn allemaal Big Brothers.
Big Brothers, ja.
Ja, dat is vaak met onderzoeksmethode. Je kan het, zoals wij gebruiken, wij proberen dat zoveel mogelijk te doen om verhalen te stellen, maar ook vooral om onrechten naar boven te brengen. Maar je kan het ook voor de dark side gebruiken. Je kan er ook met dezelfde technieken kun je mensen in de gaten blijven houden. Je kunt social media profielen doorlichten, stalken. Dat gebeurt ook regelmatig. Gebeurt ook bij ons als journalisten. Wat natuurlijk ook heel vervelend is. En wij journalisten liggen ook steeds vaker in het vizier. Als mensen het oneens zijn met ons verhalen, gaan ze niet altijd alleen maar zeggen van je bent een stomme journalist of ik vind het artikel niet zo leuk.
Ja.
Maar worden vaak geïntimideerd.
Jij was zelf ook exposed, las ik tussen de regels door.
We hebben het ook meegemaakt inderdaad. Ja. En ook mij, maar ook niet alleen mij, maar wat ik nog veel vervelend vind, dat ze mijn vrouw gingen onderzoeken, bedreigen. Proberen in de accounts te komen.
Welke kwestie ging het over?
Ja, het was ook een kwestie waarvan je denkt van waar gaat het over? Het ging over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En dit was een Twitter-account, eigenlijk een Twitter-account met heel veel volgers en een forum en dat soort dingen allemaal opgezet. En zij beweerden dat Joe Biden mogelijk CGI was, dus special effects, of misschien wel een AGD-mens, of misschien wel, noem een van de andere totaal onbewezen.
Geen feiten gevonden die dat onderbouwden.
Totaal niet. En het enige wat we eigenlijk deden was, we lieten zien in onze tv-uitzending op basis van ze dat doen en hoe die misinformatie zich verspreidt door zijn netwerk. En we hadden hun de kans gegeven om ook wederhoor van, waarom verspreiden jullie dit? Terwijl het overduidelijk is dat het niet klopt. Ja. Daar werden ze dus heel erg boos om. Waarom? Weten nog steeds niet waarom. Maar in plaats van dat ze woede dan zeg maar uiten door te zeggen van we vinden het stom, gaan ze hier toch dit soort technieken ook inzetten om te kijken van kunnen we toch achterhalen wat je wachtwoord is of kunnen we toch achterhalen waar je woont. Dus je merkt op dat moment die onderzoekstechnieken die wij soms gebruiken, gaan zij ook proberen in te zetten. En nou ben ik er gelukkig wel redelijk van overtuigd dat ik mijn dingen wel meestal wel goed voor elkaar heb. Maar ja, je gaat toch twijfelen ook aan mensen om je heen. Ik bedoel, ik kan mijn beveiliging goed op orde hebben. Maar als andere mensen om me heen, vrienden of wat dan ook, dat niet hebben, dan proberen ze toch ook hun te raken. Ja, en ik kan niet voor iedereen om me heen wachtwoordmanagers gaan installeren en dat soort trucs. Dus,
maar eigenlijk belanden je in een soort van cyberoorlogje.
ja, gek genoeg wel. En het, ja. het fijne is ook alweer, dat is ook weer binnen no time weer voorbij. Ja. Net als alles online, het waait ook alweer gelukkig over. Maar het doet niet heel veel goed voor je beeld van mensen, zeg maar, gelijk. Dat je denkt van, oh, wacht even, soms publiceer je dingen en...
En mensen of technologie? Ben je daardoor misschien ook bezorgder geraakt over die technologie?
Die technologie misschien niet eens per se zo heel erg. Ja. Het zijn meer echt, in dat geval echt de mensen die die technologie gebruiken en zelf de intentie hebben. Het is meer die intentie die ze hebben, waardoor... En die intentie kun je niet altijd even goed peilen. We hebben toen ook wel doodsbedreigingen gekregen. Ja, dat voor het grootste deel denk je ook van, nou, het zal wel meevallen. Ik bedoel, voordat ze iets doen, moeten ze wel een heel stuk verder zijn. Maar het is wel, ze gaan toch wel, je weet niet hoe ver ze gaan. Je weet niet wat voor dingen ze verder nog uitzoeken. Of op welk ander geheim kanaal ze misschien nog wat meer voor je hebben uitgezocht. En wat misschien op een later moment weer naar boven kan komen.
Wat jij ook doet, tenslotte, maar dan in het algemene belang.
Nou ja, en ook wat we in het openbaar zoveel mogelijk proberen te doen. Hè? Kijk, als wij een undercover actie bijvoorbeeld gaan doen en iets proberen, dan brengen we dat altijd naar buiten, ook tijdens een uitzending, na afloop.
Want je
niet tijdens
gedaan,
de actie natuurlijk, maar wel zeg maar na afloop zeggen van, nou, ja, we zijn ergens in de koffer gegaan en we hebben een nep persoon ingezet om bijvoorbeeld iets over online exposing te achterhalen. Ja. Of over dat we in de koffer zijn gegaan in het trollenleger. Wij brengen dat altijd naar buiten.
Want dat was inderdaad een van jullie projecten, hè? Zo'n exposure channel, of hoe heet het? Ik weet niet precies hoe je dat moet noemen.
Ja,
waar jullie een fake persoon hebben ingezet, een jonge vrouw die dan te maken kreeg met allerlei seksueel geweld, et cetera, of berichten.
Ja, en we wisten dat gebeurt. Hè. In Telegram-groepen waarbij echt tienduizenden mensen in zitten en die dus continu naaktbeelden delen, maar ook contactgegevens van mensen van zeggen van, nou, dit is een hoer en je moet daar lastig vallen. En super vervelend. We kennen de verhalen van de slachtoffers. Dus ze wisten hoe ongelooflijk ingrijpend zoiets kan zijn. Alleen toen hebben we toch voor gekozen om toch onder curve te gaan, om zo'n nep persoon op te zetten. Gewoon puur omdat we wilden weten hoe snel komt zoiets op gang en hoe lang blijft dat ook aan je kleven. Gewoon om te laten zien dat je ook als lezer niet alleen het verhaal van het slachtoffer achteraf kunt lezen, maar ook het hele proces in ieder geval op een bepaalde manier kunt meevolgen. Van hoe ongelooflijk intimiderend is het als jij, jouw gegevens staan in zijn groep en binnen 30 seconden bellen de tig gasten naar je toe die echt van alle dingen voorstellen waarvan je nooit, je weet niet hoe dat tot stand is gekomen. Je weet niet wie die mensen zijn.
Dit kan iedereen overkomen.
Dit kan echt iedereen overkomen. Als ik iemands telefoonnummer heb. Je kan iemands leven echt compleet verwoesten. Ja. En dat is super ingrijpend. En ook daar, je kan die verhalen van de slachtoffers lezen. En ik denk dat dat een heel groot gedeelte van het verhaal al vertelt. Het is alleen ook, en dat was eigenlijk het belang van ons van dit onderzoek. We laten zien hoe snel komt zoiets op gang. En hoe lang wordt iemand nog lastiggevallen. En hoe zien die gesprekken eruit daadwerkelijk. Zonder dat we daar iemand daadwerkelijk voor hoeven te traumatiseren. Dat we iemands echte nummer erin zouden gooien. Of iemand weer opnieuw moeten vragen naar al die chats. Ja, soms weten ze niet eens dat die chats daar hebben plaatsgevonden.
Dus als journalist die wel de telefoon, als werd gebeld, wel antwoord gaf. Maar dat was natuurlijk niet de personage. Dat
precies, we hadden gewoon een prepaid telefoon en een simkaartje. En allemaal dat soort dingen. Dus niemand is uiteindelijk echt daadwerkelijk slachtoffer van geworden. Maar we hebben wel een heel goede inblik gekeken en hoe dat op gang komt.
Word ik niet vrolijk van, zeg.
Daar word je zeker niet vrolijk van, nee. Maar dat is wel iets wat we ook zo'n methode moeten we ook achteraf leggen gewoon uit hoe we dat hebben gedaan. En dat is natuurlijk wel het verschil tussen, gebruik je het voor een goede zaak? Wil je zo'n verhaal daadwerkelijk blootleggen en wil je ook echt iets onrechtmatigs laten zien? Ja, of wil je iemand helemaal kapot maken? Ja, dan gaan er toch andere keuzes aan vooraf. Ja.
Het lijkt me wel dat jij dus beide kanten van technologie wel kent. Zowel de manieren, de mogelijkheden die het biedt om verhalen boven tafel te krijgen.
Ja.
In naam van het publieke belang. Als ook zo'n Telegram groep bijvoorbeeld, waarin technologie wordt gebruikt om... om mensen te stalken of kapot te maken.
Ja, inderdaad. En we komen echt elke week wel weer dit soort bizarre verhalen eigenlijk tegen. Eigenlijk, maar daardoor blijf ik werk ook hartstikke leuk vinden. Want je wordt elke keer weer verrast wat je nou weer online gaat vinden. Wat wordt er in bepaalde groepen besproken? Hoe zetten ze techniek in? Op een goede manier of meestal vaak op een slechte manier. Waar wij even een beetje op gefocust zijn. Van wanneer worden mensen daadwerkelijk slachtoffer van dit soort situaties? Hoe ongelooflijk smerig het ook soms ook vindt wat je dan online tegenkomt. Ik word eigenlijk ook alweer vaak een beetje professioneel niet enthousiast over, maar het is...
Geïnteresseerd.
Ja, inderdaad. Ja. Het is, meestal begint het met een hele diepe zucht. En is het van, oké, mouwen opstropen en aan de slag. En dat voelt toch ook alweer heel erg fijn. Dat je toch iets hebt van, we kunnen dit ook aan andere mensen laten zien. Van dat dit plaatsvindt. En dan soms op het einde kun je toch een beetje lachen. Als je dan toch merkt van, er gaat toch iets veranderen. Maar het begint vaak wel met die hele diepe zucht. Waarbij je van, oh god, wat, Wat zijn we nou, waar zijn we nou weer op gestuit? Ja.
Nou ja, ik vind het wel interessant, omdat je zegt, je had het straks over, hè, dat ging toen over die groep rond die iets over Biden had. Het woord hagedis, mensen is nog even blijven hangen, maar dat het dan uiteindelijk ook gaat over intentie. Hè? Dus met welke intentie gebruik je technologie? Mm-hmm. En dan, nou ja, je krijgt dan inderdaad een soort dark side en de force, zeg maar. Mm-hmm. Maar de wereld is natuurlijk niet helemaal Star Wars. Dus het is. Ik zag laatst een documentaire over het gebruik van nieuws en van verspreiding van data rondom de Oekraïne. Mm-hmm. Zowel door de Russische kant als door de Oekraïners. Ja, dan wordt het wel heel ingewikkeld, zeg maar. Aan welke kant je staat en welke intentie dan de juiste is. Hè? Dus en dat vind ik ook in dit ding wel heel interessant. Dus ja, en we hechten dan ook een enorme belang aan data als een soort van waarheid. Hmm. Waarvan ik me wel eens afvraag van ja. Maar wel.
Want, ja, dat is het natuurlijk niet.
Nee want je had ook met je onderzoek kinderporno of naar, had je ook een verkeerde database aangereikt kunnen krijgen, ja, bij wijze van spreken.
Precies.
Dus je moet ook iets in checken. Nou, dat zul je ongetwijfeld gedaan hebben. Daar ga ik maar even vanuit. Maar het maakt het wel zo ontzettend ingewikkeld over wiens intentie dan? Wanneer is dat dan goed? Hoe zit dat dan met de data? Wat is dan de kwaliteit van de uitkomst? Ja. Wat bereik je daar dan mee? Nou ja, gekscherend gezegd, jij bent per definitie verdacht, want je werkt voor de staatsomroep. Dus daar kan nooit iets goeds vandaan komen, zeg maar. En de ogen van sommige mensen die allemaal vinden dat ze gelijk hebben. Ja. Nou, Leon en ik hebben hier al heel veel discussies over gevoerd. Maar ik vind het wel interessant om eens voor jou te hoe blijf je daarin staande in dat. Ja, eigenlijk is het niet meer zo duidelijk. En hoe kunnen mensen zoals ik, zeg maar even, die er wat verder vanaf staan en die niet zoals jullie helemaal ingevoerd zijn in de journalistiek en de mores daarvan, hoe kunnen wij nou nog begrijpen hoe het in elkaar zit?
Ja, goh, als ik hier een heel simpel antwoord op zou hebben, dat zou heel fijn zijn. Hè? Maar dat heb ik denk ik niet. Ja, ik denk het ingewikkeldste hiervan is dat heel veel mensen die dus zo ongelooflijk wantrouwend zijn, van zichzelf claimen dat ze de vragen durven stellen. Mm. Het ingewikkelde vind ik vaak, het antwoord dat ze krijgen moet wel precies in hun straatje passen voordat ze het accepteren. Dus het is niet zeg maar de echte nieuwsgierigheid van de vraag stellen en het antwoord met open armen ontvangen. Of in ieder geval met open blik ontvangen. Mm. Dat je echt daadwerkelijk nieuwsgierig bent. Maar eerder gewoon de discussie willen voeren. En als je het antwoord niet hoort wat je wil horen, dan is het gewoon klaar. En dan wordt het ook vrij snel een beetje venijnig. Dus het is ook heel lastig om zeg maar dan de onze eigen werkwijze erin te vouwen. Wat ik zelf heel vaak leuk vind is, ook tijdens coronatijd, dat was ook een beetje omdat je dan toch heel lang thuis zit en behoefte hebt aan gesprekken. Ook toch met een paar van mensen die we dan als complotdenkers zien, of mensen die dan toch kritisch zijn, ook naar mijn eigen werk. Ook een beetje soms gesprek op gang proberen te houden. En ik wilde dan toch ook een beetje achterkomen van wanneer vinden zij iets daadwerkelijk bewijs of niet.
Want zij verwijzen dus ook vaak naar data. Hè? Dat is eigenlijk
precies. Dan ben ik heel erg benieuwd van wanneer, op welk punt besluiten zij dat Joe Biden een hagedismens is. Terwijl ik denk van ik zie het en ik zeg van ik heb er geen enkel bewijs voor. Maar blijkbaar werkt dat voor jou zo. Dat jij bepaalde dingen ziet en dan tot de conclusie komt dat het daadwerkelijk zo is. Wat voor gedachtegang gaat er aan vooraf? En dat soort gesprekken, en dat verschilt heel erg per persoon. En daarom vind ik het heel lastig om hier een algemeen antwoord op te geven. Want al die keuzes van we denken van, dat zijn allemaal gekkies, dat zijn allemaal wappies, dat zijn allemaal mensen die volgens dezelfde manier tot de gekke conclusies komen. Die hebben allemaal vaak hun eigen manieren, hun eigen beweegredenen om tot de conclusies te komen. Dat is niet één, patroon. Het zou heel makkelijk zijn als ze allemaal zo denken, maar dat is natuurlijk niet zo. En dat gaat er voor een heel groot gedeelte ook over van hoe je de wereld bekijkt. Kijk, wat wij bijvoorbeeld doen, ik legde net uit over dat politievloggersonderzoek. Daar hebben we urenlang video voor gekeken en wisten heel precies waar we naar wilden kijken. Dat is ook de manier waarop zij soms naar video's kijken. Alleen zij kijken natuurlijk naar totaal andere dingen. Zij kijken een video van 3,5 uur lang, waarbij een tunnel ergens in Zwitserland wordt geopend. En er wordt een hele openingsceremonie. En zij kijken daarna van, wacht even, maar hier zie ik ineens een symbool. Dus misschien is Angela Merkel wel lid van de Illuminati of een duivel. Weet je, op die manier kijken zij naar beelden en zoeken naar hele andere signalen. En dat, dat, De wereld zit gewoon heel vol, echt stampvol met dit soort signalen. Waarbij we allemaal moeten gaan zoeken van oké, maar wat is het juiste filter om uiteindelijk tot een goede keuze te komen. En dat maakt het super ingewikkeld.
Dus data maakt de wereld niet per se transparanter?
Nee, niet per se. Nee, data aan zichzelf niet. Wel de conclusie die hem verbindt en ook vooral het verhaal, denk ik, wat je aan verbindt. Ik denk dat misschien ook wel de kern is. Dingen die wij ook vaak proberen te doen met journalistiek van het verhaal is daadwerkelijk waar mensen op aanslaan. En het verhaal moet het bewijs ondersteunen. Als mensen in het verhaal mee willen gaan, dat is ook wat je bij heel veel complotdenkers ook ziet. Ze gaan heel vaak mee in een spannend verhaal. Het is niet zo spannend als je denkt van ja, dat is gewoon een presidentskandidaat, einde verhaal. Ik ben het wel of niet eens met zijn politiek. Het is heel spannend om te denken, misschien is het door aliens ontvoerd en hebben ze een duplicaat er neergezet. Of om dat soort dingen. Dat is veel spannender om te luisteren. Net als dat je tv-shows hebt waarin ze naar spoken op zoek gaan, dat soort dingen. Ja, meestal zien ze niks of vinden ze niks, maar het is wel spannend dat ze de hele tijd schrikken en om de hoek van hoorde ik wat. En weet je, dat maakt het spannend. Als je op een feestje bent, ga je ook niet puur feiten over de tafel gooien. Maar vertel je een verhaal. Van ik ben gisteren erg daar geweest en toen ben ik keihard op mijn bek gegaan en dat soort dingen. Is veel interessanter vertellen dan gewoon van ja, ik heb me verwond. Punt. Dat is het feit. Ja. Het verhaal is iets waar mensen op aanslaan. Waar denk ik ook al waardoor uiteindelijk een van de belangrijkste filters zeg maar naar de feiten hebben.
Want dat is natuurlijk inderdaad, het is niet alleen het verzamelen en analyseren van data, het is ook het vertellen van het verhaal natuurlijk. Hè? Dat, ik neem aan dat jullie er ook veel gesprekken over hebben, hoe je dat dan verhaal dan precies gaat visualiseren of gaat brengen.
Ja, precies. Dat proberen we vaak bij Pointer ook zo vroeg mogelijk te doen. Dus als we bij een onderzoek zitten, vaak al snel met een developer en een vormgever. Zoveel mogelijk mensen van verschillende pluimage, zeg maar mensen die op een andere manier naar een verhaal zouden kijken, omdat ze een andere rol in het proces hebben. Ja. Zo snel mogelijk. En wat ik vaak heel erg leuk vind, als een developer of de vormgever eigenlijk het idee heeft van, we gaan het zo vertellen. Dan moet ik ineens die persoon gaan helpen, ook met research, om dat verhaal te gaan maken. Als ineens een interactor van oké, we gaan alles in de chat doen. Oké, maar dat betekent dat ik nu alle chatgesprekken moet gaan opslaan. En dat ik ook hopelijk moet gaan bedenken van hoe gaan we die personen dan uiteindelijk ook wederplegen. Want misschien heffen ze die accounts op. Dus hoe gaan we dat proberen zo netjes mogelijk te doen. Dus mijn research wordt ook gevormd door dat andere, die vorm van het verhaal. Ja. Ja, als het uiteindelijk het beste vorm is om het verhaal te vertellen, ja, dan moeten we dat zo doen. Dus ja, dat maakt het voor mij ook vaak een beetje verrassend. Ik weet voor mezelf wat het verhaal wordt vanuit de research, maar ik weet nog niet wat het verhaal wordt of we gaan vertellen. Ja.
Ik hoorde jou net ergens in je verhaal over, over fake news, maar ook over groepen die andere, in ieder geval op een andere manier naar data kijken. Wat ik wel interessant vond, is dat je ook zei van, goh, eigenlijk zou je daar over in discussie, maar ik zou liever het woord dialoog gebruiken, denk ik. Dat is eigenlijk de oplossing daarvoor. En als ik hoorde jou eerder in dit gesprek ook al zeggen van, goh, wij praten ook wel met mensen die we geraakt hebben met dit stuk, of over die we misschien wel gaan betrekken in zo'n onderzoek, daar gaan we ook al mee in gesprek. En is dat eigenlijk dan niet voor heel veel dingen wel de oplossing? Is natuurlijk dat je met elkaar in gesprek blijft, ook al sta je nog zo ver van elkaar. En ik denk ook dat, als ik jou hoor zeggen over mensen die, wat minder evidente conclusies over data trekken. Dat die dan ook wel vaak, in plaats van dat ze in dialoog blijven, dat ze of eruit stappen of zelfs verneinig worden. Dat was het woord wat je gebruikte, dacht ik. Ja, eigenlijk is dat misschien, en dat geldt ook voor heel veel dingen, is dat natuurlijk vaak de oplossing, is dat je met elkaar in gesprek blijft en probeert te kijken, en in plaats van tegenover elkaar om te staan. En dat is natuurlijk best ingewikkeld. Want ik kan me best voorstellen dat als je onderwerp bent van een exposure, dat het dan nog best lastig is om in dialoog te blijven.
Tuurlijk,
met de mensen die je dan allemaal lastig vallen. Dus, en hoe zou, want daar ben ik zo nieuwsgierig naar. Hè. Ik ben natuurlijk, dat zei ik net al, een soort relatief buitenstaander. Ik lees gewoon de krant en ik kijk op internet en ik lees ook alternatieve media, want ik wil me graag van alle kanten informeren. Of dat nou terecht is of niet, dat wil ik dan graag zelf kunnen beoordelen, zeg maar. Hè. Dus daar ben ik dan in mijn manier ook kritisch over. Maar hoe kan ik nou, als jij zo'n onderzoek publiceert, is het dan voor mij normaal om jou gewoon te bellen? Zo, ja, nu kan dat, want ik heb nu een nummer. Maar ik bedoel, ja. hoe gebruikelijk is dat? En hoe gebruikelijk zijn... Want ik lees ook de commentaren bij nieuwsberichten, bijvoorbeeld op nu.nl. Nou, daar denk ik echt van, dat is ook geen dialoog.
Nee, dat zeker niet. Nee. Maar de mensen hebben ook niet gelijk het idee dat ze dan, als ze een comment onder een verhaal plaatsen op Facebook, dan hebben ze niet het idee van, die journalist gaat dat per se lezen. Dit vertel ik aan alle andere mensen die hopelijk met me eens zijn, en dan doen ze een duimpje omhoog of omlaag en dan dat is het dan. Dus het is niet echt die dialoog die je dan
zou willen.
Die iets oplost in ieder geval. Maar als het goed is, de meeste journalisten hebben ook gewoon vaak gewoon een mailadres ergens staan. Staat voor mij ook gewoon online. Ja. Als je naar mijn website gaat, dan kun je ook mijn contactgegevens vinden waarbij je bij mij een bericht kunt sturen. Dus op die manier probeer ik ook, en ook voor heel veel tipgevers, maar ook voor mensen die kritisch zijn op het verhaal. Ook op Twitter, mensen kunnen altijd een DM sturen of wat dan ook, lees ik het ook altijd in. Weet je, dan kan de conclusie alsnog zijn dat we het met elkaar oneens zijn. Ik vind het veel belangrijker dat je dan in ieder geval met elkaar oneens bent, dat je erover hebt gepraat. En dat je dan kunt concluderen van, nou ja, we staan er gewoon misschien anders in. En dat hoop ik niet dat het over feitelijke verhalen gaat. Hè. Kijk, als mensen daadwerkelijk bijvoorbeeld over die frauderende zorgbedrijven iets hebben van, hey, je hebt gezegd dat dat bedrijf fraudeert. Maar dat is absoluut niet zo. Ja, dan kan het niet zo zijn van, nou, agree to disagree. Dan moeten we daadwerkelijk erachter halen van, hey, wie heeft nou gelijk of niet. Ja, als het gaat over misinformatie en mensen staan er zo anders in en zeggen van, nou, volgens mij de overheid die heeft ons met die vaccins allemaal een dodelijk virus gegeven. En ik denk van, nou ja, volgens mij moet je daar... Het is een zware beschuldiging, dus je moet met vrij fors bewijs komen. En dat hebben ze niet. Ja, dan wordt het een ingewikkelde discussie. Want dan gaat de discussie op een gegeven moment niet meer over wie heeft de feiten. Maar meer van wie kan er het hardste in. En vaak begint die discussie ook al vaak van, hey, smerige journalist. En nou ja, dan is het nog vrij netjes, zeg maar.
Ja, mainstream media.
Ja, maar dan weet je dan... ik heb ook wel vaak dat soort gesprekken dat mensen me op die manier beginnen met aanspreken. Maar straks netjes blijft van, hey, wacht even, ik wil best met je over in gesprek, maar laten we alsjeblieft elkaar niet voor van alles uit. Dat er dan ineens merkt van, oh, wacht even, er zit een andere persoon aan de kant van de lijn. En ik denk dat heel veel van die discussies online ook vaak beginnen door is het een soort van ontmenselijking van, die journalist is, dat is gewoon een lege huls, dat is gewoon iemand die schrijft, that's it. En dat ze niet doorhebben dat er daadwerkelijk ook een persoon achter zit. Weet je, je kan ongelukkig geraakt worden als je ergens wordt uitgescholden of als mensen een verhaal op basis, weet je, dat vind ik ook vervelend. Want dat is gewoon net een mens. Ja. Dus, maar als je hun dan ook vervolgens aanspreekt gewoon als mensen van, hey, goh, ik vind het heel vervelend dat je doet, maar ik wilde best met je over in discussie. Of in ieder geval, laten we erover praten. En hoe sta jij erin? En ik ben wel benieuwd waarom je dit concludeert. Dan merk je ineens dat de toon heel erg verandert. Ja. En dat vind ik toch ook wel weer fijn om te merken. Dat je van, oh, iemand kan er heel erg hard in staan. En dan als ik me helemaal uit dat gesprek had getrokken, had ik gezegd van, nou, wat ik nou heb meegemaakt, dat is echt belachelijk. Ze hebben me zo aangesproken. Nou, dan zegt hij van, ja, dat is inderdaad belachelijk. Terwijl als ik één berichtje stuur van, nou, ik vind het vervelend dat je dit stuurt, en die andere persoon antwoordt weer van, oh, nou, sorry, dat was niet zo bedoeld en ik had me niet bewust. Weet je, dan heb je al een heel ander toon van het gesprek. Heel, ja, dan komen we in ieder geval ergens. En aan het eind van, niet iedereen gaat dat overal altijd met elkaar over eens zijn. Dat zou ook een soort van, Noord-Koreaans regime zijn. Dus laten we alsjeblieft ook een beetje verschillend over dingen denken. Maar laten we het wel op basis doen van dat we met elkaar in gesprek blijven. En dat is tijdens corona natuurlijk super ingewikkeld geweest. Eerder had je gewoon, had je op een feestje iemand die een totaal gekke theorie noemde. En dan werd hij aangesproken de rest van de groep. Dan was ze van, nou, gast, wat jij nou denkt. En dan werd die persoon, dan werd je een soort van correctie, zeg maar, in een groep. En dat hebben we heel lang gemist door heel veel online discussies. Dan is het gewoon van, nou, iemand roept iets en vervolgens sluit hij het af en gaat weer terugtrekken in zijn eigen wereld. Als we met elkaar een beetje weer in gesprekken, hoop ik dat we gewoon weer een beetje dat soort dingen krijgen. Dat we gewoon merken van, nou, wacht even, wat ik nu zeg zou ik nooit in het openbaar daadwerkelijk verkondigen. Omdat het misschien toch, ja, ik heb er misschien te weinig basis voor. Het klonk heel spannend, maar ja, nu slaat het eigenlijk nergens op. Want ik kan dat echt niet bewijzen. Behalve dat ik in die video van 3,5 uur lang op 2 uur en 16 minuten iets zag. En dan denk van, nou, dat zou het misschien wel eens kunnen zijn. Ja, ja. En daar maar vast aan geklant. Dus laten we gewoon op die manier gewoon met elkaar normaal in gesprek blijven. Dus als je net zelf terecht zei, niet in discussie, maar echt in gesprek gaan. Ja. Ik denk dat dat al heel veel problemen oplost. En dan zal het alsnog best wel venijnig worden af en toe. Maar goed, dat mag ook wel een beetje. Ja. Ja.
Ik kijk even naar de tijd, want volgens mij lopen we een beetje naar het einde.
Zeker.
Zijn er nog dingen die we nog... heb jij nog dingen op je lijstje, Leon, die je nu nog graag zou willen stellen of vragen? Of,
nee, ik ben... ik heb mijn lijstje wel... ik heb mijn lijstje netjes afgewerkt. Dus,
hebben we nog iets gemist?
Ik denk niet. Volgens mij hebben we best wel veel besproken, toch?
Ja. Kunnen we nog op een of andere manier... kunnen we nog de highlights benoemen? Met z'n drie? Wat hebben we allemaal geraakt?
Nou, volgens mij dat datajournalistiek een hele mooie, bijzondere nieuwe vorm is eigenlijk om, om met name zaken die vroeger toch een beetje onder de tegel, maar om naar de prijs te verwijzen, bleven hangen, toch boven tafel te krijgen. Dat daarin klassieke journalistieke ethische principes nog steeds belangrijk zijn, omdat er andere dingen bij zijn gekomen onder de noodzaak van transparantie. Dat heb je benadrukt. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat even goed te benoemen. Dat technologie die gebruikt wordt in data research heel goed kan zijn, maar ook, ja, ook mindere kanten heeft. We hebben het over de exposure groepen gehad, onder andere, hè, die, wat er wel een goed voorbeeld van is. Je hebt zelf als journalist heb je ook te maken gehad met onprettige gevolgen daarvan. Mensen die persoonlijke gegevens boven tafel kregen enzovoorts. En dat het belangrijk is in zo'n wereld waarin mensen toch een beetje ruw met elkaar om kunnen gaan, om in gesprek te blijven en te kijken hoe de dialoog kunnen blijven organiseren. Ik denk dat dat een aardige wrap-up is.
Potverdikkie zeg.
Ik had het de podcast een stukje korter kunnen maken. Dat is een hele goede samenvatting, denk ik. Ja.
Nou ja, het is ook, ik word er ook wel een beetje blij van. Want als je zo alle discussies over journalistiek, of dat nou datajournalistiek of andere journalistiek is, volgt, dan word je eigenlijk steeds depressiever. En eigenlijk ben ik nu wel weer een soort van gerustgestelde relatieve buitenstaander, zeg ik dan.
Ik vind journalistiek in Nederland op een heel hoog niveau, maar dat is althans de...
Ja. Ja, wel, maar goed, er is natuurlijk veel over te doen. Hè, en dat hebben we denk ik ook even aangeraakt net. En ik denk, ja, het is toch wel goed om te zien dat er... Nou ja, we hadden het straks over intentie, maar intensiteit ook, maar intentie. Maar dat dat ook... ik denk dat die dialoog, dat een heel belangrijke, maar dat geldt ook voor heel veel problemen, een goede oplossing is. Dus dat is op zich mooi om te zien.
Ja, journalistiek kan best wel grimmig zijn wat dat betreft. En ook de hele sfeer rondom journalistiek. Maar ik denk juist, de oplossing zou niet zijn door nog meer op datajournalistiek in de zin van we gaan het nog kouder, nog analytischer maken. Maar juist dat combineren met heel veel menselijke verhalen. En juist een beetje dat hart in die cijfers zoeken.
Dat denk ik ook.
En zoeken waar we die cijfers aan daadwerkelijke ervaringen van mensen kunnen koppelen en niet per se aan meningen. Ja. Ik denk dat je dan op een pad zit waarbij je echt journalistiek kan doen die maatschappelijk echt van nut kan zijn. Ja. Daar word ik zelf heel erg enthousiast van. Ja. Ik had iets van, ik heb eigenlijk nu wel weer zin gelijk om richting huis te gaan en nog ergens weer in te duiken.
Nou, het waren ook prachtige famous last words, zeg maar, voor deze podcast. Dankjewel, Jerry, dat je hier wilde aanschuiven bij ons aan tafel. En ik vond het echt een ontzettend leuk gesprek. Leon natuurlijk ook bedankt. Wij zien elkaar in de derde editie natuurlijk weer terug. Voor de mensen die dit allemaal beluisterd hebben en het leuk vinden, kijk vooral nog eens op de site van Vogin.nl en Earthlinks.nl. En wij drinken ons drankje op en gaan dan allemaal weer doen wat we doen. Dank jullie wel.
Goed. Dank je allemaal.